En dan lezen wij vanmorgen weer verder in het boek Daniël, hoofdstuk 4. Nogal een lange schriftlezing vanmorgen, omdat het eigenlijk een geheel vormt, Daniël 4, vanaf het 4e tot en met het 33e vers. Vers 4 tot en met 33 van Daniël 4. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Daarom is er een bevel van mij gesteld dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van die droom zouden bekendmaken. Toen kwamen in de tovenaars, de sterrenkijkers, de Chaldeeën en de waarzeggers. En ik zeide de droom voor hen, maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam, wiens naam Beltsazar is naar de naam van mijn God. In wie ook de geest der heilige goden is. En ik vertelde de droom voor hem, zeggende: Beltsazar, gij overste der tovenaars, terwijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, zo zegt de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, te weten zijn uitlegging. De gezichten nu van mijn droom op mijn leger waren deze. Ik zag en zie, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele en er was spijs aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. Ik zag verder in de gezichten van mijn hoofd op mijn leger en zie, een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende: houd die boom af en kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. En laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde. Zijn hart worden veranderd dat het geen mensenhart meer zij. En hem worden eens beestenhart gegeven en laat 7 tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak is in het besluit van de wachters en deze begeerte is in het woord van de heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil, ja, zet daarover de laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Beltsazar, zegt de uitlegging van dien, terwijl al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken, maar gij kunt wel, terwijl de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniël, wiens naam Beltsazar is, bij een uur lang, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Beltsazar, laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Beltsazar antwoordde en zeide: mijn heer, de droom wedervaren uw haters en zijn uitlegging uw wederpartijders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte en die over het ganse aardrijk gezien werd en wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren en waar spijs aan was voor allen onder wie het gedierte des velds woonde en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen dat ze reikt tot aan de hemel en uw heerschappij aan het einde van het aardrijk. Daar nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft van de hemel afkomende, die zeide: houd deze boom af en verderft hem, doch laat de stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er 7 tijden over hem voorbij gaan, Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit van de Allerhoogste, het welk over mijn Heer de koning komen zal, te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning zijn. En men zal u het kruid als de ossen te smaken geven. En gij zult van de dauw des hemels nat gemaakt worden. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. Totdat gij bekend dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen. En geeft ze wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met zijn wortels van die boom laten zou. Uw koninkrijk zal u bestendig zijn. Nadat gij zult bekend hebben dat de hemel heerst. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen. En breek uw zonden af door gerechtigheid. En uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Want op het einde van 12 maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zeide, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte van mijn macht en ter ere van mijn heerlijkheid? Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit de hemel, u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. En men zal u van de mensen verstoten. En uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te smaken geven als de ossen. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. Totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft. En dat hij ze geeft aan wie hij wil. Terzelfde uren werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten en hij at gras als de ossen en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen en zijn nagels als der vogelen. De boodschap van het woord van God vanmorgen vinden wij samengevat in het 28e vers van Daniël 4. Daniël 4 vers 28. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. We weten, de laatste keer dat we met elkaar het boek Daniël openden, hebben we het derde hoofdstuk gelezen. Het hoofdstuk van de 3 jongelingen, de 3 vrienden van Daniël, die weigerden om voor dat beeld van Nebukadnezar te bukken en dat te aanbidden. En die als straf op hun ongehoorzaamheid en op hun weerbarstigheid, althans in de ogen van Nebukadnezar, in de vurige oven zijn geworpen. Maar daar op een bijzonder wonderlijke manier gespaard zijn gebleven. Het geloof, het vertrouwen op de Heere is niet beschaamd. We komen vanmorgen aan een nieuw hoofdstuk met een totaal andere inhoud. Weer komen we diezelfde koning Nebukadnezar tegen. Maar de boodschap die Daniël 4 bevat is in tegenstelling tot de boodschap van Daniël 3. Daniël 3 bevatte de boodschap van het vertrouwen op de Heere, wordt door de Heere erkend en de Heere vergeet en verlaat en verzaakt de zijnen die op hem vertrouwen niet en nooit. Het geloof dat vermag zelfs de kracht van het vuur uit te blussen. Terwijl Daniël 4 ons het boodschap geeft van het oordeel Gods op en over de ongelovigen. Die zich in zijn hoogmoed tegen God durft verharden en verzetten en tegen alle waarschuwingen, goed bedoelde, liefdevolle waarschuwingen in zichzelf toch handhaaft. Ik denk dat het zo ongeveer 30 jaar na de geschiedenis van Daniël 2 en 3 is geweest. Nebukadnezar heeft lange tijd geregeerd. En aan het eind van zijn regering, aan de periode waar we dan vanmorgen aan toekomen, heeft hij aan alle kanten in zijn rijk rust. Er is nu een periode van vrede aangebroken. Alle volkeren om hem heen die hebben zich in de situatie geschikt dat Nebukadnezar, dat Babel de wereldmacht van die tijd was geworden. En ze hadden zich er ook maar naar te schikken, want inderdaad was het rijk van Babel toen bijna almachtig. Het was een periode van rust, Nebukadnezar zegt dat ook. Hij schrijft namelijk dit hoofdstuk zelf, althans een groot gedeelte van dit hoofdstuk is een soort proclamatie die hij later heeft uitgegeven. En u hebt het bij de schriftlezing ook wel gemerkt dat hij in de eerste persoon enkelvoud over zichzelf spreekt. Zo begint vers 4 al direct. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde. Dus hij vertelt zijn eigen verhaal. Maar hij zegt dus inderdaad dat hij rust had, dat hij in zijn paleis groenende was. Nou, dat zal ook wel zoiets betekenen als dat er een tijd van welvaart, van rust en van vrede was aangebroken. Niet alleen maar in zijn rijk, maar ook in zijn persoonlijk, in zijn huiselijk leven, in zijn gezinsleven. Een tijd van welvaart. En dan wordt die periode van rust op een gegeven ogenblik ruw verstoord doordat Nebukadnezar weer een keer droomt. En de droom die hij dit keer ziet heeft een soortgelijke uitwerking als de droom al eerder die we namelijk lazen in hoofdstuk 2. Hij is er helemaal door van streek. De droom die hij zag vervaarde hem. De gedachten die in zijn en de gezichten van zijn hoofd beroerden hem. Helemaal van streek. In grote emotionele verwarring geraakt. En daarom moet natuurlijk de droom zo snel mogelijk worden uitgelegd. De wijzen van Babel worden geroepen en ze komen weer allemaal, de waarzeggers, de tovenaars en hoe ze verder ook betiteld worden. Nebukadnezar vertelt wat hij gezien heeft in de droom en zij moeten de uitlegging geven, maar ze doen dat niet. Doen ze dat niet omdat ze het niet kunnen, zoals bij die droom in Daniël 2... Het lijkt erop dat ze er tegenop zien om de uitlegging die ze wel begrepen hebben te vertellen. Vanwege het verschrikkelijke wat ze dan tegen hun koning moeten zeggen. Want ze hebben wel begrepen en dat is eigenlijk ook als Nebukadnezar straks die droom aan Daniël vertelt ook op het eerste gezicht wel duidelijk. Het gaat maar niet over een boom. Het gaat over een mens. Het gaat over een mens wiens hart veranderd zal gaan worden. Een mens die diep vernederd zal worden, dat wordt in die droom zelf ook gezegd. Al gaat het dan onder een beeld over een boom. Het zou best eens kunnen wezen dat die wijzen en al die sterrenkijkers ervoor terugdeinzen om te vertellen aan Nebukadnezar wat de koning eigenlijk zelf ook al vermoed heeft. Namelijk dat het over hem ging. En dan komt Daniël, pas dan, als dus opnieuw de wijzen van Babel verstek hebben laten gaan. Waarom komt hij nu pas? Ik acht het niet onmogelijk, ik acht dat zelfs ook de juiste verklaring, dat Nebukadnezar hem er voorlopig even buiten gehouden heeft. En pas nu hij hem toch nodig blijkt te hebben, laat hij hem roepen. En dat is dan tegelijkertijd door God bepaald als de tijd waarop hij het woord zal gaan spreken. Waarom zou Nebukadnezar Daniël er buiten gehouden hebben? Oh, hij weet wel dat Daniël een andere God dient. Dat heeft hij zich nog wel goed herinnerd. En ongetwijfeld is nu, al is de periode van 30 jaar zo ongeveer verstreken, ongetwijfeld is die gebeurtenis van zoveel jaren terug nog weer eens een keer heel duidelijk bij hem boven gekomen. Toen ging het ook over een droom en over een boodschap die in die droom vervat was. En toen ging het ook over Daniël die de uitleg moest geven. Maar het kon wel eens wezen dat Nebukadnezar Daarom juist, omdat er een zekere vrees aan zijn kant voor Daniël was, en er voorlopig even buiten gehouden had, in de hoop dat zijn eigen vertrouwde knechten het karwei wel konden klaren. Maar goed, Daniël is er nu. En nu is Daniël de enige toevlucht voor Nebukadnezar die hem nog overgebleven is. En hij vertelt de droom over een hoge, grote boom die over de hele wereld zichtbaar was. Geweldig rijke, grote en brede takken met vele vruchten eraan. Vogels konden erin nestelen. Allerlei gedierte konden in de schaduw van die boom legeren. En vruchten waren er genoeg aan die boom om al dat gedierte te verzadigen. Maar dan komt er op een gegeven ogenblik een wachter, een heilige uit de hemel. Een engel of hoe Nebukadnezar zich dat ook voorgesteld heeft. En op bevel van die wachter wordt de boom omgehakt. Alleen de stomp mag nog in de grond blijven staan. Hij wordt dus niet uitgegraven. Het afgehouwen gedeelte, de stomp waar de boom van afgehouwen is, blijft met zijn wortels in de grond staan. Maar voor de vogels die op de takken nestelden is geen plaats meer. Voor het gedierte dat onder die boom schaduw zocht is geen plaats meer. Vruchten groeien er uiteraard niet meer. Alleen het feit dat die stomp er nog in de grond zit, is het enige hoopvolle teken. Dat zou kunnen betekenen dat er nog een toekomst is. Dat die boom nog een keer gaat uitlopen. Dat het om een mens gaat, dat is eigenlijk al direct duidelijk als u vers 16 leest. Waar ook een woord van die wachter vermeld staat, zijn hart worden veranderd dat het geen mensenhart meer zij. En hem wordt er eens beestenhart gegeven. Een mens voorgesteld in die boom en dan geen, niet de eerste, de beste uiteraard, maar een hooggeplaatste, een aanzienlijke, een grote. Een mens evenwel die aan een beest gelijk gaat worden, of beter gezegd, die zich een dier gaat wanen. Want waar het hier om gaat, dat is een bepaalde geestesziekte die met een moeilijk woord wel lycanthropie genoemd wordt. Dan waant een mens zich een dier te zijn. En dan gedraagt hij zich ook als een dier. Een bepaalde ernstige geestesziekte die nog voorkomt. En in deze situatie zal degene die in die boom uitgebeeld wordt, 7 tijden verkeren. Laten we dat op 7 jaren houden. Dan zal er herstel zijn. En dat allemaal gebeuren gaat, dat staat vast, want in die droom wordt door die wachter ook gezegd dat het besluit van de Almachtige is. En het is de Almachtige die bepaalt wat er gebeurt. Hij regeert en hij zet mensen aan als koning en hij zet mensen af, zodat ze geen koning meer zijn. Hij verhoogt de een, hij vernedert de ander. Het ligt allemaal in de handen van die Almachtige, de hemel. Zo wordt ook gezegd, heerst. De dingen worden in de hemel beslist. En wie er hier op aarde koning is, Nebukadnezar, wie dan ook, die regeert alleen maar bij de gratie van de hemel van God. Als Daniël de droom gehoord heeft en de uitlegging moet geven, dan aarzelt hij. Hij is er ook helemaal van ontdaan. Want wat hier gezegd wordt en wat hem duidelijk is, dat gunt hij Nebukadnezar niet. Maar als nou Daniël blijft zwijgen omdat hij het als het ware niet over zijn lippen heen kan krijgen, en dan begrijpt u ook dat die sterrenkijkers dat eerder ook niet over hun lippen heen konden krijgen. Als Daniël zo lang aarzelt, dan wordt Nebukadnezar ongeduldig en dan zegt hij, Daniël, zeg het alsjeblieft. Laat die droom u niet zo ontzetten, geef de verklaring. En dan volgt de uitleg. En wat iedereen al gedacht had en wat Nebukadnezar ook al vermoed had, Dat blijkt nu, Nebukadnezar is die boom. En Daniël beschrijft hem in zijn grote macht. Maar Daniël laat ook weten dat de boodschap van die droom is dat er aan die macht een eind komt. Dat Nebukadnezar vernederd zal worden. Zo vernederd dat hij een tijd lang zich als een beest zal gedragen. Totdat hij eindelijk tot de erkenning komt dat niet hij de machtige is, maar dat de Heere regeert. En dan is er nog verwachting. Het oordeel komt wel, maar het oordeel is nog niet definitief. Want er staat nog iets in de grond in die droom. Er zijn nog mogelijkheden. En dan gaat Daniël, en dan blijkt ook waarom hij zo ontzet was en waarom hij eigenlijk niet met de uitlegging voor de dag durfde komen. Dan gaat Daniël uit zijn bewogenheid met het lot van Nebukadnezar, deze koning, ook nog dringend en ernstig, maar vooral ook liefdevol vermanen. Vers 27, daarom o koning, laat mijn raad u behagen. En breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendige, of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Dat was niet zonder risico wat Daniël nu deed. Want om de koning zomaar ineens voor de voeten te werpen dat hij leeft in zonden en ongerechtigheden, en om hem dat maar eerlijk te zeggen ook, en om hem erbij hem erop aan te dringen dat hij met zo'n levensstijl moet breken en eigenlijk onmiddellijk moet breken. Als zo'n boodschap bij de koning verkeerd valt, dan is het met Daniël gedaan. Maar hij moet het zeggen vanuit de drang van zijn hart, vanuit de bewogenheid met het lot van deze koning die heiden was, maar die ook voor God verschijnen moet. Nebukadnezar moet ophouden met zondigen. Hij moet, zo zeggen we dat toch in de kerk, hij moet tot bekering komen. Zal er ooit sprake kunnen zijn van waarachtige vrede en van verlenging van vrede in het leven van een zondaar, dan alleen in de weg van waarachtige bekering. En dan zijn we een jaar verder als de geschiedenis vervolgt. 12 maanden zijn voorbij gegaan. En na 12 maanden valt de bijl. Er is uitstel geweest. Nota bene, 12 hele maanden lang. 12 maanden lang is God langmoedig geweest over Nebukadnezar. Maar na 12 maanden is gebleken dat Nebukadnezar deze tijd van Gods langmoedigheid niet heeft gebruikt. Op zekere dag wandelt hij op het dak van zijn paleis, waar hij een prachtig overzicht heeft over een groot gedeelte van Babel, zijn stad. En als hij zo die stad die aan zijn voeten ligt in ogenschouw neemt, dan zwelt zijn hart van trots. Want het is toch maar zijn Babel. Het is toch maar de stad die hij gebouwd heeft, die hij verfraaid heeft. Want u moet weten, Nebukadnezar was niet alleen een groot veldheer, maar hij was ook in bijzondere zin een geweldig bouwheer. En hij heeft heel wat gebouwd en laten bouwen. En als hij dat allemaal ziet, uiteindelijk zijn prestaties, zijn ideeën die daar verwerkelijkt zijn, daar een tempel, daar een prachtige poort, daar de hangende tuinen van Babel, gebouwd heb. En met dat hij die dingen zegt, terwijl het woord nog in zijn mond is, hij is nog niet eens uitgesproken, valt God hem in de rede. Een stem uit de hemel. De Heere maakt aan die taal van Nebukadnezar abrupt een eind. Uw koninkrijk is van u geweken. Wat in de droom was aangekondigd, wat de wachter in de droom al had bekendgemaakt, vindt nu plaats. En ineens is Nebukadnezar geen normaal functionerend mens meer. Ineens is zijn verstand vertroebeld en verduisterd. Ineens gedraagt hij zich alsof hij een koe geworden is. Als een os. En de dienaren die met hem op het paleis hebben gewandeld, zijn lijfwacht zou maar zeggen, ze zien wat er gebeurt en ze weten er aanvankelijk geen raad op. Maar in ieder geval één ding is duidelijk. Zo kan Nebukadnezar niet meer in het paleis blijven. Zo kan hij zeker niet meer als koning functioneren. En daar zit voor hen niks anders op dan hem los te laten in de wei. Als een os. En ze zien hoe Nebukadnezar daarop, niet twee benen, maar op zijn handen en zijn voeten door het gras heen schuifelt. En hoe hij gras eet. Er is geen zinnig woord meer met hem te spreken. Hij is gans en al ongeschikt voor zijn koningstaak. De trotsaard. De man van het grote Babel. Vernederd. Het enige wat nog hoop zou kunnen geven, dat is dat die droom vertelde dat er nog een stukje van die boom in de grond bleef staan. Gemeente, dat is een aangrijpende geschiedenis. Al was het al alleen vanwege het lot dat Nebukadnezar getroffen heeft. Laat ik daar eerst een paar woorden over mogen zeggen. Er is dus kennelijk geen mens, hoe groot in deze wereld ook, of hoe eenvoudig, of hoe geleerd, of hoe vernuftig, of met wat voor een groot IQ, er is kennelijk geen mens in deze wereld of hij kan getroffen worden door een of andere geestesziekte. En dat kan zomaar toeslaan, dat je, zoals het volk dan wel zegt, zo dat je van je verstand af bent. En laat niemand denken dat hij daar niet vatbaar voor is. Laat niemand denken dat hem of haar zoiets niet zal kunnen overkomen, omdat je nou nog zo goed de beschikking hebt over je verstandelijke vermogens en echt een duidelijk, heel duidelijk een A van een B kunt onderscheiden en precies weet wat je wil en wat je niet wil. Laat niemand denken dat zijn geest niet een keer radicaal in de war kan raken. En laat niemand uit de hoogte neerzien op iemand die door een dergelijke ziekte, een psychische ziekte, getroffen is. En als mensen niet meer helemaal zichzelf zijn en niet meer de normale controle over hun denkfuncties hebben, dingen zeggen die niet normaal zijn, zich gedragen alsof ze inderdaad helemaal niet meer weten wat ze doen, lach daar niet om. Er zijn mensen die zich inbeelden dat ze koning zijn. Dat ze Napoleon zijn. Er zijn ook mensen die zich indenken dat ze een beest zijn. En zich zodanig gedragen. Dat is wat. Wat moet een mens toch zijn gezondheid waarderen als hij zijn gezondheid heeft? En wat mag je toch wel veel vragen of de Heer hem zijn gezondheid, maar ook zijn geestelijke gezondheid zal willen blijven schenken. Het rechte gebruik van onze verstandelijke vermogens. U zegt, maar moet je dat dan zien als iemand getroffen wordt door zo'n kwaal? Moet je dat dan zien als een straf van God? Want dat was het hier toch bij Nebukadnezar. Een bepaalde straf toegepast door God vanwege een bepaalde zonde. Moet je daar de conclusie uit trekken dat als iemand op de een of andere manier zijn verstand kwijtraakt of dingen gaat doen die hij helemaal nooit wilde doen en kon doen en waardoor hij zichzelf niet meer is, moet je dat dan altijd zien als een bepaald oordeel van God? Gemeente, wees daar natuurlijk voorzichtig mee. Zeker de Bijbel laat ons zien dat bepaalde ziekten bepaalde straffen zijn hier. Je kunt ook denken, maar dan gaat het over een lichamelijke kwaal, aan Gehazi, die melaats werd. Maar dat staat heel duidelijk in verband met de zonde die hij bedreven heeft. Hij wil zo graag van Naaman erven, weet u wel. Nou, dan erft hij de ziekte van Naaman ook. Maar je kunt toch niet van elke melaatse zeggen dat hij op de een of andere manier Gods geboden overtreden heeft en dat de Heere hem daarom onder zo'n zwaar oordeel doet bukken. Dat wordt zelfs verboden, dat is de gedachte die je bij de discipelen aantreft in de geschiedenis van de blindgeborene. Heere, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Hij is immers blind geboren. Dat heeft een bepaalde achtergrond, dat moet ergens uit verklaard kunnen worden. Jezus zegt, denk zo toch niet. Dat kun je niet in alle gevallen zeggen. We moeten wat dat betreft uitermate voorzichtig zijn. En je mag nooit denken bij iemand die zijn geestelijke vermogens niet meer normaal tot zijn beschikking heeft, dat er dan wel een bepaald oordeel Gods over een bepaalde zonde gekomen is. Denk zo alstublieft toch niet. Al is het hier in het geval van Nebukadnezar wel een duidelijk aanwijsbaar verband. Het algemene verband, ja. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Zeker, dat algemene verband is er wel. Maar breng iemand nog niet dieper in de ellende, zoals Jobs vrienden met Job eigenlijk deden toen ze hem gingen beschuldigen van verborgen kwaad, waar hij nou maar eens belijdenis van moest doen. De Heere laat weten dat dat geenszins het geval is. Job, oprecht en vroom, Godvrezende, juist wijkende van het kwaad. Dat laat de Heere dus ook weten in zijn woord. Dus voorzichtig met deze en dergelijke conclusies. Maar afgedacht nog van deze psychische kant van het probleem. Er liggen in deze geschiedenissen ook nog wel een paar andere lessen die meer op het terrein van de spiritualiteit liggen. Van de geestelijke zaken. De eerste is dat we hier een illustratie zien van pogingen om aan de greep van de Heere te ontkomen. Mensen doen allerlei pogingen om aan de hand van de Heere te ontkomen, zich er aan te onttrekken. Nebukadnezar heeft geweten wie Daniël was. Tuurlijk heeft hij dat goed geweten. Hij heeft aan het slot van Daniël 2 niet voor niks Daniël zo hoog vereerd en met geschenken overladen. Dat is hem niet ontgaan. Hij weet nog heel goed dat Daniël hem wel eens uit de nood heeft gered. En vanwege de hoge positie die Daniël jarenlang aan het hof in Babel bekleed heeft, heeft Nebukadnezar ook allerlei contact met hem gehad. En Nebukadnezar heeft ook al eens eerder moeten erkennen dat de God van Daniël toch een ander soort God is dan de goden van Babel. En dat geldt niet alleen van de God van Daniël, dat geldt ook van de God van de vrienden van Daniël. Die heeft hij ook leren kennen toen in die geschiedenis met de brandende oven. En hij heeft geweten wat hij aan Daniël en aan zijn vrienden had. En waarom heeft hij dan Daniël niet terstond laten komen? De tovenaars en de waarzeggers, de faculteit van Babel was er wel, terstond. Maar Daniël niet. Heeft hij, zoals ik zo pas suggereerde, hem er bewust buiten gelaten? Was hij bang voor hem? Was Daniël eigenlijk gedurende al die jaren van Nebukadnezars leven zoiets als een gedurige veroordeling voor Nebukadnezar? Moest Nebukadnezar er niet elke keer aan denken als hij Daniël zag, als hij hem sprak, als hij hem nodig had in verband met staatszaken, moest hij er niet iedere keer aan denken dat hij Daniël hem in de tijd gewaarschuwd had? Dat hij Daniël hem op de levende God gewezen had? Was het gedrag van Daniël voortdurend een veroordeling en leefde Nebukadnezar in dat opzicht toch altijd nog met een open plek in zijn geweten? Waarom vermeldt Nebukadnezar, want we zagen dat het zijn eigen verhaal is wat we in Daniël 4 vinden, zijn eigen proclamatie over wat hem te beurt gevallen is. Waarom vermeldt Nebukadnezar dan nog eens een keer heel nadrukkelijk in het 8e vers dat Daniël genoemd is naar de naam van mijn God? Zit daar ook een stuk afweer in? Ja, Daniël, ik heb hem nou wel nodig, maar ik heb toch mijn eigen God nog. Waarom noemt hij in vers 9 Daniël Beltsazar, gij overste der tovenaars? Nou, hij weet toch wel beter dat Daniël niet zomaar de overste van de tovenaars is. Zijn dat allemaal mogelijk bewijzen waar Nebukadnezar mee te kennen geeft dat hij zich ten diepste al die tijd is blijven verzetten tegen Daniël en zijn boodschap en vooral tegen Daniëls God? Waren er allerlei afweermechanismen in werking gezet in het leven van Nebukadnezar? Gemeente, zulke dingen gebeuren. Je ziet het vaak bij mensen. Mensen die beter weten. Mensen die in hun geweten beter weten. Maar die naar dat geweten niet willen luisteren. Die bij alle waarschuwingen die van buitenaf tot hen komen. En ook van alle waarschuwingen die die innerlijke fluisterstem hen geeft. Toch die waarschuwingen in de wind slaan. En altijd maar doorgaan en blijven proberen God buiten hun leven te houden. Van binnen weten ze bij tijden dat ze dat nooit echt kunnen redden. En toch proberen ze het. Doet u dat? Is daarmee jouw leven misschien getekend? Je bent gedoopt. Maar daar denk je liever niet aan. De gedachte daaraan schuif je weg. Je weet dat in de weg van Gods bestuur in jouw leven de Heere gewild heeft dat dat teken van afzondering aan je voorhoofd zou zijn aangebracht. En dat daar consequenties aan verbonden zijn. Namelijk dat je nu voor de Heere zou leven. Maar dat weiger je. En je hebt wel eens gevoeld. Natuurlijk heb je wel eens gevoeld. Natuurlijk heb je wel eens gevoeld. 'S Nachts als je, 's avonds als je op je bed lag en je kon niet slapen vanwege een of andere gemene streek die je uitgehaald had. En natuurlijk heb je wel eens gevoeld als je onder de prediking zat en het ging in de prediking over gerechtigheid. En over matigheid. En over het toekomende oordeel. Heb je in de prediking wel eens gevoeld wat Felix voelde toen Paulus spreekte. Dat je zeer verschrikt begon te worden. Dat het begon te onrustig te worden van je, bij je van binnen. Je hebt wel eens gevoeld dat God gelijk had en jij niet. En toch boog je niet. En toch zocht je weer een uitvlucht. En toch stelde je de beslissing uit. En je houdt het woord in je leven liefst maar uit de buurt. Je leest het niet zo vaak, als het al ooit gebeurt. En je komt naar de kerk, ja, wat kun je anders? Maar je blijft ook liefst zo ver mogelijk bij het woord vandaan. Is dat misschien de reden dat je altijd op die achterste bank gaat zitten? Zo ver mogelijk bij het woord, bij de preekstoel vandaan, zou kunnen. Dat je bezig bent zo ver mogelijk weg te blijven, liefst buiten die muur. Maar dat gaat niet. Dat wil zeggen, je zet defensie, afweermechanismen op in je binnenste. En je hoopt dat je op die manier buiten schot blijft. Maar je bent in feite heel je leven op de vlucht. Op de vlucht voor God. Die je nawandelt. Die je toch roept. Die je toch probeert tot stilstand te bewegen. Die je toch tot bekering roept. Die je toch genade wil bewijzen. En je wil het niet en je bent altijd door op de vlucht voor God. Waarom geef je je eindelijk niet eens een keer gewonnen? Waarom buig je niet eens een keer? Waarom val je God niet eens te voet? Waarom laat je het de Heere niet winnen in je leven? Dan wordt de mens niet minder van. Echt niet. Dan pas ga je verstaan wat de waarde van het leven is. Dit is het leven. God te mogen kennen. En verzoend te mogen zijn met God. Blijf niet op de vlucht voor hem. Ontloop zijn hand, zijn greep naar jouw leven niet langer. Verhard je toch niet. Maar laat je leiden. Wat we hier ook vinden, gemeente, dat is een illustratie van het verachten van Gods langmoedigheid. U kent de woorden van Paulus in Romeinen 2 vers 4... Maar Paulus het heeft over de verdraagzaamheid en over de goede tierenheid Gods die tot bekering leidt. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere het oordeel niet terstond voltrekt. Hij stelt het uit met de bedoeling dat wij die periode van uitstel zouden gebruiken om tot bekering te komen. Met onze zonden breken, onze zonden belijden en vergeving van zonden zoeken in het bloed van Christus. Met dat doel voor ogen zijn we vandaag ook nog door de Heere gespaard en heeft hij ons onder zijn woord gebracht. Naar het woord van God mag zonder enige aarzeling gezegd worden, gemeente, dat ook de kerkdienst van vanmorgen een bewijs is dat God de dood van de zondaar niet begeert. Maar zijn behoud. En daarom brengt de Heer ons vanmorgen nog weer hier. En brengt hij dit woord over Nebukadnezar naar ons toe. Met de bedoeling dat we het zouden verstaan. En dat we de levenstijd die hij ons gegeven heeft en die hij met een dag weer verlengd heeft. Want we mochten vanmorgen weer allemaal wakker worden en we konden vanmorgen ons allemaal weer aankleden en naar de kerk komen. Die levenstijd die hij weer met een dag verlengd heeft, bedoelt hij opdat wij tot bekering zouden komen. Eens en steeds weer. Dat heeft de Heere voor ogen. En daarom spaarde hij ons. En daarom zegende hij ons. En daarom geeft hij ons zijn woord. Naar recht had de Heere dat al lang niet meer hoeven te doen. Had hij ons leven al lang kunnen afmaaien. Maar we zijn er nog. En zo was het nou met Nebukadnezar ook. De Heere gaf hem die droom. De Heere gaf hem die uitleg. De Heere gaf hem via Daniël dat toch wel hartelijke en indringende vermaan. Koning, bekeer je toch. En toen heeft de Heere nog 12 maanden gewacht. 12 maanden heeft de Heere Nebukadnezar de tijd gegeven dat de droom en zijn uitlegging en de woorden van liefderijk vermaan van de kant van Daniël in zijn ziel zouden inzinken en dat het er echt van zou komen dat Nebukadnezar zijn zonden zou afbreken en dat hij gerechtigheid zou gaan bewijzen aan de ellendigen. Maar wat deed Nebukadnezar? We kunnen ons indenken dat als iedereen nou zo van streek was van die droom en die wijzen die hem niet durfden uitleggen en Daniel die een tijd lang gewoon geen woord kon uitbrengen en Nebukadnezar die bij het zien van de droom ook al helemaal ontroerd was. We kunnen ons best indenken dat Nebukadnezar toen hij het allemaal wist geweldig geschrokken was en dat hij zich van alles had voorgenomen en dat hij gezegd heeft, ja Daniel je hebt gelijk en het moet ook anders en nou zal het ook anders. En dat hij toen begonnen is met een beetje reformatie hier en een beetje verbetering daar. Maar gelukkig werd die boom nog niet omgehakt. En naarmate de tijd verstreek en de indrukken een beetje vervaagden en het leven weer zijn normale loop nam en Nebukadnezar weer tot allerlei taken geroepen werd en zijn hart ook weer wat rustiger werd, kwam mijn gedachte mogelijk bij hem op, zou het allemaal wel waar wezen? En toen bleef de bekering uit. Het ijzer was niet gesmeed toen het heet was. De zeilboot was niet uitgevaren toen de wind gunstig in de zeilen blies. Of welk ander beeld u ook gebruiken kunt en wilt. De bekering bleef uit. En dat hete ijzer koelde af. En de wind ging liggen. En de langmoedigheid en de verdraagzaamheid Gods, want dat zat er allemaal achter. God zocht zijn verderf niet. God was langmoedig over hem. God was verdraagzaam over hem, zoals hij al jaren verdraagzaam geweest was. Zo was hij het nog een heel jaar. Maar die verdraagzaamheid Gods werd veracht. Ik moet weer diezelfde toepassing maken. Of een soort gelijke. Zoiets gebeurt toch zo vaak. Gewaarschuwd zijn we, of niet? Ernstig, welmenend, liefdevol, thuis, van deze preekstoel. Maar het bleef allemaal hetzelfde. Zoveel jaren al gespaard gebleven. Zoveel jaren door de langmoedigheid God zal verdragen. Nog nooit heeft God zo regelrecht ingegrepen in je leven, waardoor je leven in één keer eindigde. En omdat God niet ingrijpt en omdat het oordeel blijkbaar toch niet komt, ga je denken dat het nooit komt. Ik kan alleen maar zeggen wat ik zo pas zei. Bekeer je toch. Veracht de dag van Gods langmoedigheid toch niet. De Heere zei in de gelijkenis, dat is dan de Heere Jezus, laat die boom nog een jaar staan. Dan zal ik alles doen. Alles eraan doen, dat hij uiteindelijk een keer vruchten zal gaan dragen. Maar als hij het dan nog niet doet, als al die arbeid die ik aan hem ten koste gelegd heb, nutteloos en vruchteloos zal blijken te zijn, dan kan de Heere hem rechtmatig omhakken. Want dan beslaat hij onnuttig de aarde. Hoeveel van ons beslaan tot nog toe 10, 20, 40, 60, 80 jaren misschien al. Hoeveel van ons beslaan onnuttig de aarde. Laat dat toch anders mogen worden. Juist ook omdat we in deze geschiedenis een illustratie zien van dat woord dat we in de brief van Jacobus lezen. God wederstaat de hovaardige. Dat heeft Nebukadnezar nou letterlijk ondervonden. Toen hij zich in zijn hoogmoed, in zijn hovaardij verhief en toen hij pochte op het grote Babel waarvan hij de initiatiefnemer was. En onmiddellijk volgde zijn vernedering en hij werd als een beest en hij moest met van de dauw des hemels nat gemaakt worden. En zijn haren groeiden als de veren van een arend en zijn nagels groeiden als de klauwen van een beest. Zelfverheerlijking werd zelfverdierlijking. En God heeft nog meer straffen. Zelfs eeuwige straffen. Ik ga ze niet beschrijven. En wat daarom en daaromtrent gezegd is, wordt net zo waar als wat in die droom van Nebukadnezar voorzegd was. Als God wilde zijn, dat was het bij Nebukadnezar. Als God wilde zijn. En dat was het bij Adam. En dat is het bij ons. Ons eigen ik, wijzelf. Geen God, geen meester. Misschien wel godsdienst. Misschien wel heel wat godsdienst. Maar voor God in ons hart geen plaats. Hoeveel doen dat? Van nature iedereen immers. In de wereld, in de kerk net zo. En we zien het allerwegen gebeuren. Dat mensen zich als een beest gaan gedragen. Ook al zijn ze niet eens geestesziek. Gemeente, we kunnen als we deze geschiedenis lezen, daarom begon ik met te zeggen dat het een totaal andere boodschap is dan de boodschap van hoofdstuk 3. Want daar ging het over Gods kinderen die op God vertrouwden en bij hem schuilden en door de Heere niet vergeten werden, niet verlaten werden, zelfs niet in de vurige oven. Maar de Heere Jezus kwam zelf als de Zoon des Mensen in hun kring, in hun midden en hij verloste hen. De boodschap van vanmorgen heeft een andere aard. En dat is ook de schrift. Net zo vol op en vol uit het eigen woord van God als die andere dingen. Ook als de boodschap van vanavond over het schaap dat door de doodsvallei heen gaat. En dat is ook totaal anders. Maar als je zo'n boodschap leest, ik hoop tenminste dat dat van ons allemaal nog geldt. En dat we niet zo ver afgestompt en verkild zijn dat het ons niet meer raakt, maar als je zo'n boodschap leest, dan huiver je toch. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En we komen hem een keer tegen. Ook al hebben we ons leven lang geprobeerd om te ontlopen. Aan het eind van ons alle leven staat die grote witte troon. En als je hem altijd hebt proberen te ontlopen en erin geslaagd bent, sta je dan toch een keer voor hem. Voor die grote witte troon. O, wat is het dan toch veel en veel beter, oneindig veel beter, om nu in je leven te leren bukken en buigen en nu de plek te zoeken en die in te nemen van een boetvaardige zondaar die voor God in het stof knielt. Ik citeerde die woorden uit Jacobus, God wederstaat de hoogvaardigen. Die tekst is maar half als ik hem zo citeer. In de geschiedenis van Nebukadnezar kun je dat niet tegenkomen, hier in dit tenminste niet. Maar wat je in het woord van God verder wel leest, dat is, maar de nederigen geeft hij genade. Gemeente, daar staat ook nog zo'n woord in de schrift als wat we vinden in het 57ste hoofdstuk van Jesaja, vers 15. Want al zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte. Dat kun je verwachten, nietwaar, van zo'n verheven God. En ik woon in het heilige. Dat kun je verwachten van de God wiens naam heilig is. En waar woont God dan nog meer? Bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Daar ook. Daar woont de hoge. En daar woont de heilige. Opdat ik levend maken de geest der nederige. En opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Ja, want hij geeft nederige genade. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Weet u hoe dat kan? wie dat mogelijk gemaakt heeft. Het woord van God spreekt ons van hem die zichzelf vernederd heeft. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En de mensen in alles gelijk geworden is. En van hem zegt dat woord dat hij gehoorzaam geworden is. Gehoorzaam zelfs tot de dood aan het kruis. Van hem zegt dat woord van God dat hij gebogen heeft onder de tuchtiging van de Almachtige. En dat al de ongerechtigheden van zijn volk op hem zijn aangelopen. En hij heeft die levendmakende geest verworven. En het is die levendmakende geest die zo'n hoogmoedig mensenhart van een gevallen Adamskind gaat verbreken. Hij is die geest die dat gaat bewerken dat er mensen in deze wereld zijn van een verbrijzelde geest en van een vernederd hart. Hij is het die bewerkt dat er mensen in dit leven zijn op deze aarde die voor God gaan knielen. En die gaan zeggen, Heere, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Uw ogen zien mij tot in mijn verborgen schuilhoeken en u hebt alle reden om me eeuwig onder uw oordeel te besluiten. Ik heb het verdiend dat u me voor eeuwig prijs geeft. Maar o God, wees mij de zondaar genadig. En waar zo geroepen wordt, dat is andere taal dan dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. Babel heb je dan niet meer en ik bestaat niet meer. Daar heb je een kruis door leren zetten. En je bent leren buigen voor die allerhoogste God tegen wie je gezondigd hebt. En er is nog maar één hoop. Eén hoop. Het bloed van Jezus Christus. Als me dat nou eens zou mogen reinigen van al mijn zonden. Wel, voor zulken is dat woord. En aan zulken vervult de Heere dat woord. De nederigen geeft hij genade om Christus wil, die het voor hen verwierf. Amen.